Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 3 en daarvan het vers 2 en 4. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En in het vierde sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3 en daarvan het zet is 2 en 4. Bijbelgedeelte dat we gaan lezen kunt u vinden in het boek der psalmen, daarvan psalm 49. Vooraf stellen we ons onder de tucht en de zegen van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we psalm 130 en daarvan vers 4. Hoop op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Van psalm 130, vers 4.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu psalm 49. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoort dit, alle gij volken, neem ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn verborgen redenen openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen die op de hielen zijn mij omringen? Aangaande degene die op hun goed vertrouwen en op de veelheid van hun rijkdom roemen, niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven, want de verlossing van hun ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven en de verderving niet zien, want hij ziet dat de wijzen sterven, dat tezamen een dwaas en een onvernuftige omkomen en een goed andere nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden, Sela. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden en de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld van het graf verlossen, want hij zal mij opnemen. Sela. Vrees niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen. Zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven, omdat gij uzelf goed doet, zo zal zij toch komen tot het geslacht van haar vaderen. Tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk de beesten die vergaan. Tot zover de schriftlezing.
We gaan zingen van Psalm 49, het tweede en het derde vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En het vers 3. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Psalm 49, vers 2 en 3. Gemeente, we gaan onze aandacht aan de eerste zondag die handelt over 's mensen verlossing. Dat is zondag 5 uit de Heidelbergse catechismus. De vragen 12 tot en met 15 en de daarbij behorende antwoorden. Wij lezen daar als volgt. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Vraag 14. Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zon dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. De eerste zondag over mensenverlossing. Drie aandachtpunten daarbij. Er wordt een indringende vraag gesteld. Er wordt een diepgravend antwoord gegeven. En dat antwoord wordt nader uitgewerkt. Het eerste punt. Er wordt een indringende vraag gesteld. Herinneren we ons zondag 1 nog? Wat is uw enige troost in leven en sterven? Ik ben niet meer het eigendom van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat is doorslaggevend voor een mensenleven. En toen dat antwoord op zo'n indrukwekkende wijze geformuleerd was, kwam er een vraag achteraan. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Drie dingen. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende is. Vervolgens hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En in de derde plaats hoe ik God voor zo'n verlossing zal dankbaar zijn. En toen zijn we op pad gegaan. Als het gaat om dat eerste stuk wat hier genoemd wordt. En dat valt niet mee. Vond u wel? Als je van stapje tot stapje dieper afdaalt in de diepste diepte van 's mensen ellende, of hebt u afgehaakt en zegt u, dat gaat mij toch te ver, dat vind ik te zwaar. U houdt er misschien niet zo van als er gesproken wordt van de wrekende en de eisende gerechtigheid van God, waardoor er een oordeel wordt uitgesproken over de zondige mens. Wat voor oordeel dan? Nu dan moeten we nog verder afdalen. Het oordeel van de dood en van de verdoemenis. U zegt, ja kijk, dat gaat me nu toch echt te ver. Daar ga ik niet in mee. Weet u dat de catechismus haalt daarin de Heilige Schrift aan? Dus moet u zeggen, ja die catechismus, daar kan ik niet in mee. Dan wordt u betrapt door niemand minder dan God zelf. Want de catechismus heeft in zondag 4 een tekst uit de Bijbel aangehaald. Vervloekt is een ieder die niet blijft en in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Galaten 3 vers 10. Dus de catechismus is er niet voor gaan zitten om te zeggen, nu, dan zullen we er eens een schepje bovenop doen. De catechismus is, net als iedereen die daar nauwlettend mee omgaat, met huiver vervuld. Zo ver is het nu met de mens gekomen, dat het oordeel van God over ons leven gaat, en dat daar een vervloeking over uitgesproken wordt, als we niet blijven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. De mazen van het net worden dichtgehaald. Al hetgeen geschreven is, alles. Dus je moet een 10 hebben, zegt God, als het gaat om de wet. Dan moet alles goed zijn en er valt niet mee te marchanderen. Daar mag u niet op afdingen. Tegen onze kinderen zeggen we, fijn hoor, een 9. Dat je maar veel 9's mag halen. Maar dat zegt God niet. Het moet volmaakt zijn. En dan dat oordelend woord, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wie wil er nu aan dat oordeel? Wilt u daaraan? Jullie? Ik? Gemeente, laten we ons niet groter voordoen dan we zijn. Daar wil niemand aan vanuit zichzelf. We proberen er allemaal onderuit te komen. Of we proberen dat oordeel weg te redeneren. Ach, dat hoeft niet meer. Christus heeft het oordeel gedragen. Dus daar hoeven we niet meer over te spreken. We komen daar op allerhande manieren tegen in het geweer. Dat is uw ondergang, gemeente. Echt, dat is uw ondergang. Want hoor, het is moeilijk, toch mogelijk, om dat oordeel te aanvaarden. En dan niet schoorvoetend, zo in de trant van, als het dan moet, vooruit dan maar. Maar van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden, is dat het geval in ons leven? Aanvaarden we dat oordeel van de dood over ons leven? Als dat niet zo is, dan is het de vraag of we weet hebben van de genade van God in de Heere Jezus Christus. Ja, maar wie is een mens? Gemeente, God zegt ook niet dat we dat vanuit onszelf aanvaarden. Vanuit onszelf aanvaarden we het nooit. Weet u waar het oordeel van God aanvaard wordt? Hoe dat alleen mogelijk is? Dat is alleen mogelijk vanuit Christus. En het mag u niet in mindering brengen op de ernst van het oordeel. Maar dat wijst ons wel van het aanvaarden van het oordeel. Het is alleen mogelijk vanuit Christus. Hij boog zijn hoofd. Waarvoor? Voor de majesteit van het recht van God. Hij heeft het oordeel van dood en verdoemenis aanvaard. Het oordeel van de verdoemenis wordt zichtbaar in het leven van de Heere Jezus, of niet soms. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De godsverlating, dat is de hel ten diepste. Maar Christus is daarin borg. Om zijnentwil is het dat er mensen zijn die het oordeel van Gods wegen aanvaarden. Hij is als waarachtig mens gekomen in deze wereld. Hij is als het lam van God zijn weg gegaan. Het lam dat zijn mond niet opendeed, maar dat zich offerbereid geschikt heeft om het oordeel van Gods wegen te ondergaan. De kinderen weten de geschiedenis van Isaac, als Abraham, zijn vader, hem moet gaan offeren. Zie hem in je gedachten gaan liggen. Dan komt het mes van Abraham en dan is er een stem van de hemel. Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Isaac ontkomt, naar de mens gesproken, ten nauwe nood aan het oordeel. Dan is daar een vader met een hoofdletter. Dat zie je op Golgotha. Als daar het wrekende zwaard is, van de gerechtigheid van God. Christus heeft het oordeel gedragen. Hij heeft ook het oordeel doordragen. En het is door zijn genade dat uw hart gaat buigen en dat u zegt wat hier staat in vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Hoort u wat iemand hier beleidt? Die zegt, het is verdiend, Heere. Het doodsvonnis wordt ondertekend en de straf wordt aanvaard. Dat is niet iets vanuit onszelf. Dat is de bediening van de Heilige Geest. Dat is de belijdenis van de kerk. Een stukje ervan. Beleeft u nu ook die belijdenis? Is dat nu ook de bevindelijke werkelijkheid van ons leven? De doorleving van het hart? We kunnen er misschien rechtzinnig of redenerend en theologiseren. En we kunnen het rechtzinnig toestemmen. Maar zo hebben onze vaderen het niet bedoeld. Dan is het koud en kil. Dan gaat er geen warmte van uit. Zit hier dan warmte in? Ja, nou en of? Dacht u dat er in het lijden en sterven van Christus geen warmte zit? En dacht u dat dat buiten het oordeel om zou kunnen gaan? Hier is iemand die in geloof die warmte mag doorleven en zegt, verdiend, Heere, verdiend, maar zou ik nu toch zalig kunnen worden? Verdiend, o God, maar er is een middel om de straf te ontgaan. O God, wat moet ik doen? Hebt u er erg in dat aanvaarden van het oordeel wordt zo een belijdenis? En daar bevroeg de Heere u op, middels zijn woord. Is dat nu ook uw belijdenis? Misschien dat er mensen zijn die zeggen, ja, zo af en toe is dat wel het geval. Dat kan ik niet ontkennen. Zou dat de bedoeling zijn? U zegt, als u dat zo vraagt, dan zal het antwoord wel nee zijn. Daar hebt u gelijk in. En dat is de bedoeling niet. Het gaat er niet om of u eens een keer hebt gezegd dat u een verdoemelijke zondaar bent voor God. Soms gaan mensen daar ook nog prat op. Ja, maar ik heb het wel eens beleden hoor, dat ik een verdoemelijke zondaar ben voor God. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of dat de grondtoon van uw leven is. Of het een dagelijkse terugkerende aangelegenheid is van belijdenis voor het aangezicht van God. Of u elke keer opnieuw buigt onder de rechtvaardige oordeel van God. Ik herinner u even aan de tegenwoordigheid uit vraag en antwoord 2. Dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En dat ik weet hoe ik ervan verlost word. En hoe ik God voor die verlossing zal dankbaar zijn. Dus het is een doorgaande aangelegenheid. Het is niet zo dat wij zeggen, dat hekje van zondag 2 tot en met 4 is nu dicht. Nu gaan we over op een andere structuur. We gaan wel over op een ander accent, maar het is een doorgaande lijn. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is nu het leven van een kind van God. En ook vanuit deze vraag komt dus de vraag naar ons toe of dat nu dagelijks de betrachting is van ons leven. Dat wil zeggen, of je dagelijks op Christus ziet die gebogen heeft. Of u op hem ziet die het hoofd boog tot in de diepte van de dood en tot in de burchten van de hel. Als je het oordeel van God over je leven hebt leren aanvaarden en je doet dat steeds opnieuw, dan heeft dat een blijvende waarde voor uw ziel. Dan strekt de Heilige Geest daar de sporen van Gods genade diep in uw leven. Misschien vraagt u, waar kun je dat nu aan weten? Gemeente, dan leef je in je onwaardigheid. Dan heb je geen recht voor God. Dan doet God het ook nooit verkeerd. Dan bent u het eens met de Heere. Dat staat hier. Verdient, Heere. Dan buigt u het hoofd. Dan hebt u er de behoefte aan om God van de Heere, om goed van de Heere en zijn goede tierenheid te spreken. Dan hebt u er behoefte aan om vanuit uw onwaardigheid te zingen wat Ethan gezongen heeft. Ik zal de goede tierenheid van de Heere eeuwig zingen. Want nooit, nooit heeft de Heere mij gedaan naar mijn zonde. In zijn toorn gedacht hij aan zijn ontfermen. Wat maakt de Heere de mens klein? Maar dat niet alleen, dan houdt hij je ook klein. U zegt, ja, maar een christen groeit toch? Hij wordt toch groot? Jawel zeker. Hoe? Door af te dalen in de diepte. Tenminste, zo zegt het woord het. Als Johannes het erover heeft, zegt hij niet, hij moet wassen, hij moet groeien en ik een beetje. Nee, dat zegt hij niet. Hij moet groeien en ik minder worden. Dan begrijpen we ook dat Van Lodestein gezongen heeft. Zalig, zalig, niets te wezen in mijn ogen, in mijn eigen oog voor God. Dan ben je vruchtbaar, gemeente. Vruchtbaar voor je omgeving. Dan zit je niet in een ivoren toren van waaruit je kijkt op de scharen die de wet niet kent en zegt, die mensen weten ook van niks. Dan sta je onder de mensen en dan praat je met de anderen op ooghoogte. Dan zeg je, is het ook zo'n wonder in uw leven? Of ken je dat wonder niet? Weet je niet van de genade van God? Kijk, dat wil de Heere bewerkstelligen, als hij ons klein maakt en ons klein houdt. Dan buig je niet alleen voor de majesteit van de rechtvaardigheid van God, maar dan wil je ook in een eerlijke weg zalig worden, in een weg van recht en van gerechtigheid. Dan wil je niet door een slinkse weg deelgenoot worden van het eeuwige leven. Het kan wel eens zijn dat je thuis aanbelt en dat mama roept, kom maar achterom. Gemeente, Gods kinderen willen niet achterom naar binnen. Niet stiekem. Ze willen door de voordeur. Want zo bearbeidt de Heilige Geest. God brengt zijn kinderen niet thuis, als zou het eigenlijk niet mogen. Nee, God brengt zijn kinderen thuis in de weg van recht en van gerechtigheid, de koninklijke weg. De vraag klinkt, is er dan nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en om weer tot genade te komen? Die vraag is eigenlijk de belangrijkste vraag voor ons leven. Als je in een brandend huis zit, is ook je belangrijkste vraag, hoe kan ik gered worden? Zo moet het ook onze vraag zijn. Hoe kan het weer goed worden bij God? Hoe zal het weer kunnen worden zoals het geweest is in een ongeschonden paradijs? Hoe zal ik de klop van 's vaders hart weer horen? Is er een middel? Meisje, jongen, is er in jullie hart een verlangen om weer bij God te mogen zijn? Je kunt van kinds af het verlangen hebben om voor de Heere te mogen leven. Dus we moeten maar niet tegen onze kinderen zeggen, als ze 4 of 5 zijn, daar ben je nog te klein voor. Nee, kom maar op mama's schoot en klim maar op papa's knie. Kunt u het dan vertellen? Is dat ook de behoefte van uw hart om het zo mee te geven, opdat de naaste? En wie is dan meer na dan je eigen kind, voor Christus gewonnen zal worden? Je bent nooit te jong om voor de Heere te leven. U bent er ook nooit te oud voor. Misschien hebt u de beste tijd van uw leven voorbij laten gaan. En zegt de duivel, ach, begin er maar niet aan. Mens, hoe oud ben je? Dacht je dat God zulke oude zondaren aanneemt? Vergeet het maar. Gemeente, ook dan. Er is vandaag niemand in de kerk die kan zeggen, kijk, dit geldt mij nu niet meer. Of dat geldt mij niet. De Heere laat in ons alle leven horen van dat ene middel. De moordenaar aan het kruis kwam er ook niet meer uit. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Hij hing daar in de dood en hij kon geen kant op. Van binnen niet. Wij toch rechtvaardig, verdiend, hoort u? Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zegt hij tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Denk aan mij. Een gedachte in uw middelaarshart. Heere Jezus Christus, heeft de man het niet trefzeker verwoord, ook naar de mens toe in de wereld van vandaag? Zo komt die vraag in alle uitgestrektheid en uitgebreid op ons af. Klinkt de roep om genade en het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten we aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomen betalen. En als we dat op ons laten inwerken, zeggen we misschien, hoe heb ik het nu toch? Dat strookt toch niet met elkaar? Als de kinderen om iets lekkers vragen en ze krijgen een tik, zo komt het een beetje over. Dan zeg je, ja, maar dat heb ik toch niet gevraagd, mam? We zijn geneigd om te zeggen, nu begrijp ik het niet meer van. Wat een antwoord. Gemeente, zegt dat wel. Wat een antwoord. We gaan er zo mee verder. Maar we zingen eerst uit Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En wat er verder zo komt. Psalm 51, vers 9. ons tweede punt. Er wordt een diepgravend antwoord gegeven. Wat een antwoord. In de vraag gaat het om genade en in het antwoord gaat het om Gods gerechtigheid. De kinderen vroegen om iets lekkers en ze kregen een tik. Zo kwam het even op ons over. Zijn genade en recht dan tegengesteld. Staan die haaks op elkaar? Gemeente, bij God niet. Maar wij liggen er niet voor open. Het staat ons niet aan. Dit komt zo hard over. Wij zijn arglistig genoeg om een beroep op genade te doen. En dan in de zin van toegefelijkheid, buiten het recht om. En die sluipweg, die wordt ons hier radicaal afgesneden. God is rechtvaardig, zo staat het hier. En waar dit onderschreven wordt, van harte met alle krachten, waar dit de belijdenis van ons leven is, daar ontvalt je alles. Hier word je aan de kaak gesteld, als iemand die totaal niets heeft. Wat hebt u nu, als het gaat om de gerechtigheid van God? Gemeente, niets. Geen tranen. Geen gestalte. Geen aandoeningen. Geen dingen die u meegemaakt hebt. Niets. Ja, maar een mens moet toch wat hebben? Gemeente, als het gaat om de gerechtigheid van God, dan hebt u vandaag niets. En morgen niet. En overmorgen niet. En nooit als het goed is. En als u wel iets hebt, komt u niet bij Christus uit. En dat is nu precies de bedoeling van de catechismus. Dit is niet geschreven om een mens dwars te zetten, of om lelijk te doen, of om het moeilijk te maken. Maar de catechismus wil naar het hart. Welk hart? Het hart van het evangelie. En wat is het hart van de evangelie? Niet uw lievigheid en uw aardigheidjes, uw ditjes en uw datjes, maar dat is het kruis van Christus. Dat is het hart van de evangelie. Dat de evangelie doet horen dat alleen het bloed van het lam voldoende is. U zegt, ja, natuurlijk. Dat is helemaal niet natuurlijk. Dat is bovennatuurlijk. En dat gaat ten diepste tegen ons mens zijn in. Tenzij dat wij in de gemeenschap met dat lam uitzeggen, wie hebben tijdelijk en eeuwige straffen verdiend? O God, dat nu aan uw gerechtigheid volkomen genoegdoening is gegeven in de weg van het bloed van het lam. Maar gemeente, als het dan om dat lam gaat en om zijn werk, zou u daar dan iets van uzelf bij willen leggen? De Heere haalt ons alle grond onder de voeten vandaan. Tenminste alle grond die wij zelf willen leggen. Opdat we ontdaan van al onze gebracht zullen worden. Voor het eerst en weer opnieuw bij het kruis. Daar wil de catechismus ons brengen. En dat aan de hand van de Heilige Schrift. En daarom geen zijwegen. Geen hulpmiddeltjes, of wat dan ook. Wie dat wil, die heeft niet begrepen wat voor gewicht de zonde heeft. Soms ben je wel eens bang, als je mensen hoort spreken, dat ze het diepste niet weten welk gewicht de zonde heeft. Elk mens is zondaar. Jezus is voor zondaren gekomen, dus ook voor mij. Klaar is Kees. Zo denken we dat we binnen zijn. Bedrieg uzelf niet. We moeten leren hoe groot mijn zonde en ellende is. Dus dat is een doorgaande aangelegenheid, ook vandaag. Kennen we onze zonde en weten we van de gerechtigheid van God? Dan sta je voor het onmogelijke, dat God voldoening eist en u totaal niets hebt. Let daarop, want als u wel iets hebt, dan gaat u rusten op de dingen die geen grond hebben voor het aangezicht van God. En dan komt u bijvoorbeeld tot het heilige avondmaal, zonder dat u iets weet van de gerechtigheid van God. Elke redding zonder dat aan het recht van God voldoening is gegeven, is ten diepste geen echte redding. Ik weet wel wat er soms over het recht van God gesproken wordt, op dusdanige wijze dat je zegt, is dat de bedoeling? Maar er is ook recht spreken van het recht, en Bijbel spreken van de gerechtigheid van God. En dat willen we met de catechismus graag onder woorden brengen. Dat voorkomt een gemoedelijke sfeer, waarin de mensen proberen elkaar wat voor te spiegelen en mee te geven. Je hebt toch ook wel dit, en je hebt toch ook niet als die ander. Waarom ga je nu niet aan het avondmaal? Merkt u, dan gaan we in gevoeligheden over. Maar God vraagt geen gevoeligheid. God vraagt gerechtigheid voor zijn aangezicht. En alles wat we daarvoor in de plaats stellen, doet tekort aan de hoogheid van God. Dan zul je ook nooit gezangen van bevrijding zingen. Voor het oog van een ander zingt u ze misschien wel, maar voor het oor van God zingt u ze niet. Bevrijding komt in de weg van de gerechtigheid van God, door het bloed van het Lam van God en het werk van Christus Jezus. Als dat niet zo is, dan zijn we op een zijpad. En die zijwegen komen niet uit in de Godstad, in het nieuwe Jeruzalem. Dan zullen we ook nooit verwonderd zijn, verwonderd dat je als je een helwaardige op weg bent naar de hemel. Het wonder van binnenkomen in een rechte weg, in de weg van gerechtigheid. De hel verdient en de hemel ontvangen. De dood verdient en het leven ontvangen. Een dode zondaar in jezelf te zijn en gezet op de weg die te leven is in Christus Jezus. Wat een blijdschap voor de oprechte van hart, om niet door de achterdeur binnen te komen, maar door de voordeur. De weg van de koning, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, Jezus. Hij gaat vooraan en zijn kinderen komen er achteraan. En dan gaat de Heere Jezus niet binnen door de achterdeur. Nee, hij heeft geroepen, het is volbracht. Hij doet de deur open en zegt, kom, dit is de deur, daar gaat u naar binnen. Dit is de weg, wandel daarin. Genade ontvangen in de weg van recht. Genade door recht. Er is geen verzoening zonder voldoening. Er moet volkomen worden betaald. Er mag niets aan ontbreken. En daarom alleen in de gerechtigheid van Christus zullen we voor altijd behouden zijn. Dat is nu wat jullie ook bidden, kinderen. Als je bidt, dan zeg je ook, vergeef mij mijn zonde om Jezus wil. Om alles wat hij gedaan heeft. Er zijn mensen die 's avonds aan hun kinderen vragen, noem nu eens dingen die je goed gedaan hebt vandaag. Daar gaan we de Heere voor danken. Noem ook dingen die je verkeerd gedaan hebt vandaag. Dan gaan we om vergeving vragen. Dat doen jullie misschien ook. En als je het niet doet, dan moet je het zeker ook gaan doen. En dan bid je dat om Jezus wil. Alleen om Jezus wil kan God je horen. Gemeente, buiten hem is alles tekort. Daarom dringt de catechismus heen naar het hart van het evangelie. Ook door middel van de 13e vraag. Kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar we maken ook de schuld nog dagelijks meer. In geenerlei wijze. Dus helemaal niet. Veel mensen hebben het wel geprobeerd. Ze zeggen, kom, de schouders eronder. Aan het werk. Proberen om zo goed mogelijk te leven. Het nodige voor God te doen. En het nodige voor je naaste over te hebben. En de geboden van de Heere zo nauwkeurig mogelijk te houden. Aan het werk. Als je dat zo hoort, dan kun je op een gegeven moment zeggen, dat klinkt best mooi, dat klinkt best aardig. Je kunt dan zelf je verlossing bewerkstelligen. Je kunt dan zelf een steentje bijdragen. Ja, je mag papa helpen, zodat papa tegen je zegt, je bent mijn grote knecht. Nu dan heb je samen een klus gedaan en dan laat je het aan mama zien. En dan zeg je, dat hebben we samen gedaan. Papa heeft het meeste gedaan natuurlijk. Mam, dat begrijpt u wel. Maar ik heb ook wat gedaan. Gemeente, zo is het zo. Is het zo ook niet naar God toe. We zijn er wel van overtuigd dat God het nodige doen moet. Maar dat de Heere nu alles moet doen. Wat willen we zelf ook graag een steentje bijbrengen. Als dat eens zou lukken. Lukt het, gemeente? Lukt het? Redt het u het? Ach, het is nooit iemand gelukt om zichzelf te redden en te bevrijden. Nee, in het antwoord op vraag 13 staat een diepe levenswijsheid. In geenerlei wijze. Helemaal niet. Wij doen wel wat, jazeker. Wij maken de schuld alleen maar meerder. Dat is ons aandeel. Iemand heeft in dit verband gezegd, zult je zelf je schuld betalen? Dat is waterputten met een emmer waar geen bodem in zit. Kleine kinderen, als je met een emmertje bij het water speelt, maar er zit geen bodem in het emmertje, dan zeg je, ja, maar dan kan ik toch geen water mee halen? Gemeente, met onze eigen werken kunnen we onze zaligheid voor God niet bewerkstelligen. Dan de volgende vraag. Kan ook ergens een bloot schepsel, dat betekent zomaar een schepsel, gevonden worden dat voor ons betalen? Antwoord nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Als er niet betaald wordt, dan is er geen verlossing. Dus er moet betaald worden. Zelf kan ik het niet. Kan een ander het voor mij betalen? We betalen wel eens wat voor iemand. Kinderen, je bent met een bal aan het spelen. Net even te dicht bij de ruiten van het huis van de buren. En rinkel de kinkel. Wie moet dat betalen? Jij. Kun je dat betalen? Nee, zoveel geld heb je niet. Nu, dan doen papa en mama het voor je. We kunnen de schuld in geld omgerekend voor een ander betalen. Dan zeg je, oh, dat doe ik wel. Maar als het gaat om een zedelijke schuld, dan is dat onmogelijk. De ene mens kan niet voor de andere mens de gevangenisstraf uitzitten. Zo werkt dat niet. En zo werkt de Heere al helemaal niet. Schuld is een hoogst persoonlijke aangelegenheid. En zo is het ook met onze schuld tegenover God. Geen ander mens dus. Een dier, dat is ook een schepsel. Maar ook dat is onmogelijk. Een engel, de engelen zijn ook geschapen. Andere schepselen, gemeente, ze worden allemaal naar de zijdeur verwezen. En ze spelen niet mee. U zegt, maar onder het Oude Testament werden de dieren toch geofferd als offer voor God. Jazeker, maar die dieren namen de schuld niet weg. Vraag het maar aan de kinderen, die al wat langer op school zitten. Die weten het wel te zeggen. Die beesten wezen allemaal heen naar het Lam van God, de Heere Jezus Christus. Nu, daar werkt ook de catechismus heen. Daar zegt het Oude Testament naartoe. Daar werkt de catechismus naartoe. Want dan lezen we tenslotte, wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken. Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Dat is het laatste stukje van nadere uitleg van het antwoord dat wij hoorden. We sluiten daaraf nadat we uit Psalm 88 het zesde vers hebben gezongen. Mijn ogen treuren om mijn leed, om al mijn angst, om al mijn lijden. Psalm 88 het zesde vers. Derde punt. Het antwoord wordt nader uitgewerkt. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? De catechismus kijkt terug. U zelf? Nee. Een ander schepsel? Nee. Wat moeten we dan voor een middelaar zoeken? Stel dat kinderen iets voor mama moeten doen. Is het zo goed, mam? Nee. Is het zo goed, mam? Ook niet. Zo dan? Ook niet. Nou, hoe moet het dan? Nu, dat vind je ook een beetje hier bij de catechismus. Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken, nu de zaken zo staan? Als alle deuren gesloten zijn, als alle wegen ophouden, waar moeten we het dan zoeken? Paulus heeft aan Timotheus geschreven, denk erom Timotheus, er is één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Timotheus, hoor je dat goed? Zul je je daar je leven lang aan houden? Gemeente, horen wij dat ook goed? Er is er maar één. En de ene is dan ook afdoende. Leest u maar in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn zoon tot advocaat te geven? En een ander citaat uit dat artikel, want er is niemand nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Hij bemiddelt tussen een rechtvaardig en een heilig God en een schuldig mensenkind. Jozef kreeg de boodschap, gij zult zijn naam heten Jezus. En waarom? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De naam Jezus betekent, de Heere redt, de Heere bevrijdt, de Heere maakt ruimte, de Heere maakt zalig, hij doet het. Naast dat rijke woord middelaar, hanteert de catechismus nog een woord, verlosser. Wat moeten we dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? De catechismus blijft in stijl. De naam van de Heere Jezus wordt hier nog niet genoemd. Het gaat immers om het leggen van het fundament, de grondslag. Het gebouw van de verlossing moet hecht gefundeerd zijn. Jesaja heeft het uitgeroepen. Sion wordt verlost. Dat is even een boodschap. Maar denk erom, Sion zal door recht verlost worden. En daar is de catechismus nu mee bezig. Niet zo haastig, wil ze als het ware zeggen. Alles op zijn plek en alles op zijn tijd. Eerst die funderingen goed. Sion wordt verlost, maar in een rechte weg. Die gerechtigheid van God wordt volkomen gehandhaafd. Daartoe legt de catechismus de eisen neer, waaraan ze één moet voldoen. Waarachtig, rechtvaardig mens en tegelijkertijd waarachtig God. Mens en God, kinderen, kennen jullie de naam Emmanuel? Ik denk van wel. Wat betekent die naam? God met ons. Nu, daar heb je heel in het kort het antwoord op deze vraag. Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Emmanuel, dan snap jij het ook wel een beetje, hè? Hem moeten we zoeken. Emmanuel, hij is de God met ons. Rechtvaardig en veilig is God, heilig is God. Zondig en verloren is het schepsel. En dan die ene, die 100% God is en 100% mens. Want hij heeft een vader in de hemel en een moeder hier op aarde. God met ons. God en mens in één persoon. Eén Heere en zaligmaker. Wat in de rekenkunde niet geldt, dat geldt in het geloof wel. 100% en nog een keer 100%, dan zeg je, dat is 200%. Nee, zegt de Bijbel, dat is één hele. Dat is God en mens. Volkomen God en volkomen mens. Eén middelaar Gods en der mensen. Verklaren kan niemand het. Maar God laat het ons zo prediken dat wij zeggen, Heere, wat een wonder. Wat een wonder dat u nu bij u kan. Wat een wonder dat dat nu bij u kan. En dat u het zo openbaart. In deze chaotische wereld is er één. Die een schuldig en zondig mensenkind weer terug kan brengen. In de vrede. En de gemeenschap met God. Eén die weer leidt naar het hart van God de Vader. In een rechte weg. In een weg van gerechtigheid. Dat kun je zien aan Jezus. Zelfs tot in de hemel toe. Kijkt u in gedachten eens naar zijn handen. De littekenen zijn zichtbaar. De littekenen van zijn lijden. Van zijn stervensweg. Heeft hij gehouden. Na zijn opstanding. Zo blijft hij te herkennen. Het recht van God ging over zijn onschuldig hoofd. Het recht van God heeft gebrand in zijn heilige ziel. Hij gaf zich volkomen uit liefde. Uit liefde, zijn vader. Hij gaf zich volkomen uit liefde tot zijn kinderen. Kijk. Daar heb je diezelfde tweeslag. God en mens. Amen u wel. 100% aan de kant van God. En 100% aan de kant van de mens. Hij heeft het geroepen. Het is volbracht. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft zijn bloed gestort. De moordenaar op Golgotha heeft daarvan de Heilige Geest ogen gekregen. Om het niet alleen te zien, maar ook om het te doorzien. Denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Maar moordenaar toch. Ja, hij heeft de preek gehoord. Vader, vergeef het hun. Hij heeft misschien het opschrift gelezen. Deze is Jezus, de koning der Joden. Maar hoe dan ook, de Heilige Geest werkt zo in zijn hart dat hij zegt, deze is het en geen ander. En hij is niet bedrogen uitgekomen, want diezelfde dag was hij nog in het paradijs, met Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat wil zeggen, terug in de gemeenschap met God, voor eeuwig, in de weg die God zal gebaand heeft, van bovenaf naar beneden toe. Dan hebben de engelen uitgezegd, van de hemel naar de aarde, ere zij God, vrede op aarde en welbehagen. In wie? In mensen. Amen. Heren, we zijn aan het einde van de dienst en we hebben uw woord mogen lezen. Het ging vanmorgen over de eerste zondag, over mensenverlossing. Wij kunnen niet betalen over onze zonde. Wij moeten een middelaar en een verlosser hebben die voor ons betaalt. Emmanuel, God met ons, die God en mens is. En in één persoon. Wilt u ons vanmiddag weer hier brengen, als dominee Van Haals voor ons voor mag gaan? Geeft u hem wat hij nodig heeft, als hij uw woord mag verkondigen en de noden en de zorgen van de gemeente aan uw voeten mogen neerleggen. Heer, we danken u dat u ons geholpen heeft. Wilt u het zondige vergeven van deze dienst? Mogen we veilig thuis brengen, bewaren voor de zonde, onverwachte en onverzoende dood. Wij vragen al deze dingen uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 87 en het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. Het derde vers van Psalm 87. Sluiten we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw lief ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de Heer. Amen. Zegen.